Dag allemaal. Ik hoorde gisteravond, drong het pas tot mij door, dat ik sprak voor een groep van 12 tot 17. Wie van jullie is 12? Schaam je een beetje, hem je vinger op te steken. En wie van jullie is 17? Dat doe je vermakkelijker, zie je wel. Ik wil proberen vanmorgen wat te vertellen over een jongen van 12 en over een jongen van 17 en over nog een jongen waarvan ik niet weet hoe oud of die is. Dus die zit er ergens tussenin misschien. Eén van 12, één van 17 en eentje ertussenin. En ik bied mijn excuses aan de meisjes. Want het zijn alle drie jongens. Maar dan moet je maar een beetje vanmorgen denken dat je een jongen bent. Of bedenken dat, wat voor die jongens geldt, voor meisjes ook geldt. In heel veel gevallen. Er komt één keer een meisje in voor en die komt er slecht vanaf. Dus ik bied dubbel mijn excuses aan. Maar het is niet anders. Eerst die jongen van 12. Die vinden wij in Lucas. Het is fantastisch dat jullie je Bijbel allemaal bij je hebben. Lucas. Hoofdstuk 2. Vers 41. Nou, even vers 40. Dan weet je meteen wie die jongen van 12 is, dat is Jezus. Het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden, daar heb je de leeftijd. Toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind, en dat feest duurde 7 dagen, bleef het kind Jezus bij hun terugkeer te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Toen ze vermoedden dat hij bij het gezelschap was, gingen ze 1 dag reis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, waar die zat te midden van de leraren, terwijl hij, Jezus, naar hen hoorde en hun vragen stelde. Allen nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden ze versteld en zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zei tot hen: Waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Een jongen van 12. Gaat met zijn ouders dan, laten we zeggen, een conferentie. En een deel van jullie zijn hier gewoon omdat je vader en moeder hier zijn. En een deel van jullie vindt het heerlijk om hier te zijn. En een deel van jullie vindt het wat minder leuk. Maar goed, je ouders zijn hier. En dit duurt gelukkig maar 2,5, 3 dagen. Dan kan je weer naar huis. Dat duurde 1 week. En dan gaan zijn ouders naar huis. En dan blijkt dat hij er niet is. En ze zoeken hem 3 dagen. En dan komen ze terug in Jeruzalem. En daar zit hij dan tussen de schriftgeleerden en fariseeën. Hij stelt allerlei vragen. Hij luistert naar ze. En ze staan versteld over zijn vragen en over zijn antwoorden. En als zijn ouders erg toch teleurgesteld zijn in hem: waarom heb je ons dat nou aangedaan? Dan zegt hij: maar weet u dat dan niet? Weet u dan niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Een jongen van 12. Dat is zo mooi altijd. Het is het enige wat we van de Heer Jezus weten de eerste 30 jaar. weten dat hij geboren is en dat hij besneden is. En toen hield het op. Je leest nooit meer wat over hem in geen van de vier evangeliën. Alleen hier lees je één keer dat toen hij 12 jaar was, dat hij zegt, weet je er niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Dus je kunt er wel zeker van zijn dat hij al die 30 jaar bezig geweest is met de dingen van zijn vader, voordat hij in het openbaar optrad. Maar hier ook al, als hij 12 is. Dat is zo mooi. Ik hoop dat er, en dat denk ik ook wel hier, ook jongens zijn, meisjes zijn van 12, ja, die het fijn vinden om hier te zijn. Heerlijk vinden om die dingen te horen, om bezig te zijn met de dingen van de Heere God, bezig te zijn met de dingen van de Vader. Die zijn hier gelukkig. Ik hoop een meerderheid. Ik hoop dat de meerderheid van die 12-jarigen het gewoon heerlijk vindt om hier te zijn. Die heb je. En dat is geweldig. Maar misschien dat anderen zeggen, ja, moet je horen, dat was Jezus. Ik ben Jezus niet. Nee, maar het wonder van het evangelie is dat diezelfde Jezus, toen hij 33 jaar was, gekruisigd werd. Je ziet het kruis hier achter mij staan. Gekruisigd werd voor jou en voor mijn zonde. Hij nam al die rottigheid uit jouw leven en uit mijn leven op zich. En zag er toen zo vreselijk tegenop, toen hij in Gethsemane was. Toen bad hij de Vader, Vader, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Dat was een gifbeker vol met jou en mijn vuil. Vader, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Maar God heeft hem niet verhoord, want hij zag jou. En als die beker aan Jezus voorbij gegaan was, ja, dan had jij nog midden in je zonde moeten leven. Dan was er voor jou geen redding. En Jezus dronk hem. Hij ging als het ware de hel in. Voor jou. En voor mij. Ik vind dat zo onvoorstelbaar. Ik kan me er zo over heugen altijd maar weer. En toen stond hij op uit de dood. De Vader die wekte hem op uit de dood. En toen ging hij naar de hemel. Na een bepaalde periode. En 10 dagen nadat hij daar was, stortte hij zichzelf, zijn eigen geest, zijn eigen hart uit in mensen. Toen ging hij in mensen, was Pinksterfeest. Grandioos. En daarmee is het voor jou mogelijk om te leven zoals hij leeft, want hij leeft in jou. Ik hoorde net hier Michiel. En wij maken allemaal, als je tot geloof komt, allemaal dezelfde dingen mee. Michiel dus ook. Er komt een tijd in zijn leven dat hij denkt, ik haal het niet. Dat hebben we allemaal nodig om erachter te komen dat we het niet halen. Dat we de neiging hebben om het op te geven. Ik heb dat ook gehad, ook een aantal jaren nadat ik tot geloof was gekomen. Dat heb ik echt tegen God gezegd, Heere God, ik geef het op, ik kan het niet. Het is voor mensen met een sterk karakter of voor mensen met een groot geloof, maar ik kan het niet, ik geef het op. En toen zei de Heere God, hij zei niks, hij liet mij weten, hij gaf dat in mijn hart, dat zijn van die mooie dingen, je moet voorzichtig zijn met God zei, maar soms legt hij van die gedachten zo sterk in je hart dat het wel lijkt alsof hij het zegt. En hij legde die gedachten in mijn hart zo sterk van, ik wist al lang dat jij het niet kon, ik ben blij dat je het nou ook zelf weet. Mag ik het nou voor je doen? Toen heb ik gezegd tegen de Heere God, als u denkt dat u dat kunt, ga uw gang, maar u moet het niet van mij verwachten. En vanaf die tijd heb ik gemerkt wat een voorrecht of het is dat de Heer Jezus Christus in je gaat wonen en dat hij het doet. Tot op de dag van vandaag. Dat is, ik vind dat zo knap, hè? Met jongens zoals Michiel en Bart en mij. Dat zijn eigenlijk van die jongens die er niet zo geschikt voor zijn, vind je niet? En hij redt het. En hij kan het ook in jou. En je moet een keer vastlopen. In het begin denk je nog, ja, dat kan ik en ik ga. Net als Petrus. Heer, al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Ik niet. Al moet ik met u sterven, ik niet. Ja, en dan komt er 3 keer een dienstmeisje naar hem toe en dan zegt hij 3 keer heel slap. Jezus, ken ik niet. En dan dringt tot hem, dan kijkt Jezus hem aan, dan dringt tot hem, dan hoort hij de haan kraaien. En dan dringt tot hem door wat hij gedaan heeft en dan gaat hij naar buiten. En dan staat hij, en Petrus ging naar buiten en weende bitter. Heer, ik had zo het idee dat ik het redden zou. En ik heb volkomen gefaald toen het erop aankwam. Doe jij en ik ook, geeft niks. Dat geeft helemaal niet, dan moet je doorheen, anders blijf je denken dat je het kunt. Dan denk je, ja, ik lees tenslotte mijn Bijbel, ik ga naar de kerk. En dat is het niet, het is Jezus die in je woont. Het hoort er allemaal wel bij, maar het is Jezus die in je woont. Dat is zo fantastisch, ik ben tot op de dag van vandaag heeft hij kans gezien om mij vast te houden. Daar ben ik zo enthousiast over. En ik heb soms heel erg op het randje gelopen. En net precies als Petrus, die liep soms ook op het randje. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Simon, zo heette die toen nog, Simon, Simon, de Satan heeft verlangd om jou te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet zou ophouden. Nou, ik denk dat Jezus eindeloos veel keren voor mij gebeden heeft. Dan zag hij me lopen op het randje. En dan misschien riep hij de engelen wel bij elkaar. Jongens, bidden voor Henk. Dan valt hij in het ravijn. Dan is het over en uit met hem. Is dat niet mooi? Ja, dat klinkt allemaal niet zo eerbiedig. Maar ik hoop dat je van me aanneemt dat ik het eerbiedig bedoel. Ik ben zo gek op hem. Ik vind hem zo trouw. Zo geduldig ook. Al die keren dat het misdreigde te gaan, was hij daar toch weer. En al die keren dat ik mijn zonde moest belijden, maakte hij me duidelijk, vergeef jou dat. Ik wist het allemaal, ik wist dat het allemaal komen zou. Dat is toch ook een wonder, hij wist dat allemaal. En toch begon die. Ook met jou. Die Jezus woont hier. Hij die toen hij 12 was, zei, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader. En als hij in je gaat wonen, krijg je dat gewoon datzelfde verlangen. Om bezig te zijn met de dingen van de vader. En nou, een jongen, nou even nog die vraag van, hoe komt hij nou binnen in jou? Dat is een mooie tekst in Openbaring 3 vers 20. Als je hem niet kent, moet je hem even opzoeken. Openbaring 3 vers 20, daar zegt Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem, bij haar binnenkomen en maaltijd met hem houden, hij met mij. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal binnenkomen en maaltijd met hem houden. Nou, ik zeg daar twee dingen over. Eén, als Jezus niet klopt, kan jij de deur niet openen. Dat wil zeggen, hij moet wel met je bezig zijn. Maar ik heb het idee dat hij met jullie allemaal bezig is, anders zat je niet hier. Dus het feit dat je verlangt naar die dingen, dat je een Bijbel hebt, dat je naar de kerk gaat, dat je dat leest, is allemaal een bewijs van het feit dat hij klopt aan de deur van jouw hart. Maar ik zeg er met nadruk bij, het begint bij hem natuurlijk. Het begint altijd bij hem. Ook hier, ik, zegt Jezus, sta aan de deur en ik klop. Als hij niet zou kloppen, kan jij de deur niet openen. Maar andersom is het ook waar. Als jij niet opent, kan Jezus niet binnenkomen. Er was een schilder die hiervan een schilderij maakte. En daar stond een man buiten dus te kloppen op een deur. En dat stelde voor dat de Heer Jezus dat was. En toen keek iemand ernaar en toen zei hij tegen die schilder, je bent wat vergeten, er zit geen knop aan de deur. Hij zei, nee, dat ben ik niet vergeten, er zit geen knop aan de deur. Want de knop zit aan de binnenkant. Ook bij jouw hart. Die geen knop aan de buitenkant. Hij kan hem niet openen. Hij kan wel kloppen. Hij begint. Het is zijn werk. En als je later, als je echt zelf die deur, want nogmaals, hij kan niet binnenkomen als jij de deur niet opent. Maar als jij de deur geopend hebt, dan komt er een tijd dat je weet, Heer, zelfs dat openen van de deur was uw werk. Ik wil niet dat er iets aangemerkt wordt als mijn werk. Het was 100% van u. Maar ik was er wel bij betrokken. Ik moest toch wel die deur openen. Ik ga straks, ik weet niet waar jullie allemaal wel of niet bij zijn, maar bij de volwassenen dat beeld ook een keer gebruiken. Maar dan doe ik het met de mijnwerkers uit Chili. Dan wordt het nog duidelijker, vind ik. Dat is. Maar dat laat ik nou rusten, want anders gooien we de boel door elkaar. Maar nu even deze. Jij kunt de deur niet openen als Jezus niet klopt. Maar ik, nogmaals, ik denk zo dat die zoon met jullie bezig is, anders was je niet hier. En andersom is ook waar, Jezus kan nooit binnenkomen als jij de deur niet opent. Want de knop zit aan de binnenkant. En later ga je ontdekken dat eigenlijk dat openen van die deur ook helemaal zijn werk was. Want het is 100% zijn werk. Nou goed, dan laat je, ik hoop dat je dat ook doet hoor, echt doet. Ik ben, heb ik gisteren al even gezegd, ik ben erg gezegend door Corrie ten Boom. Dat was een vrouw, ik ga het verhaal niet vertellen, maar bij haar getuigenis hoorde, zij was een meisje van 5 jaar toen ze haar hart voor de Heer opende. Zij heeft duizenden, misschien wel 100.000 mensen later bij de Heer Jezus mogen brengen. Ze was 5 jaar en toen begon het. Dus als je 12 bent, ben je er bepaald niet te jong voor. Zij was 5. En nogmaals, de knop zit aan de binnenkant. Hij kan niet binnenkomen als jij niet opent. Dan komt hij binnen. Ja, dan gaat hij zijn leven in je leven. En dat wil ik even wat illustreren uit het leven van een andere jongen ook weer. Een jongen van, waarvan verteld wordt dat hij 17 is. En dat vind je in Genesis 37. Waar staat vers 1. Jacob echter, dat was zijn vader. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. En nu komt dus het verhaal van Jozef. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong. Dat staat hier, dat durf ik niet te zeggen tegen degenen die 17 zijn, maar zo staat het wel in de Bijbel. Hij was 17 jaar oud, hij was dus nog jong. Het is fantastisch om jong te zijn. Het is ook mooi om oud te zijn hoor. Ik zou nou niet meer jong willen zijn. Dan moet ik het weer een keer. Ja, moet ik het weer een keer. Klinkt een beetje suffig. Maar dan zou ik het nog weer een keer over moeten doen. Ik vond het niet zo'n makkelijke rit. Ik vond het wel een geweldige mooie rit. Maar niet zo makkelijk. Dus ik zou eigenlijk niet zo graag nog een keer 17 willen zijn. Nee, laat mij maar op mijn leeftijd. Ik ben 60 jaar ouder dan iemand die 17 is. Dan kan je uitrekenen hoe oud of ik al ben. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud. Hij was dus nog jong. Placht, dat is een ouderwets woord. Maar was gewoon om met zijn broers, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Dat is niet goed. Dat noemen we klikken. Kwaad spreken. Maar hij kon niet anders bijna. Hij kon niet anders, want die jongens waren zo anders dan hij. Hij bracht kwaad gerucht. Als hij met ze daar in het weiland zat, in de velden zat en ze waren de schapen aan het hoeden en 's avonds werd het kampvuur aangemaakt, dan kwamen er gesprekken met die broers van hem. Daar lusten de honden geen brood van. En daar had hij niks mee. Dan begonnen ze, ja ik vul maar wat in, waar ze het over gehad hebben weet ik niet, maar het was kwaad in elk geval. En dan begonnen ze met verhalen over, nou die vader van ons, die 4 vrouwen. Ja, want die had hij. Hij had Rachel en Lea en Bilha en Zilpa, dat waren slavinnen. En uit al die 4 vrouwen waren de kinderen geboren. Dus je kunt natuurlijk nagaan dat dat ook een zootje ongeregeld was. Die jongens met elkaar, allemaal een andere moeder, dezelfde vader. En dan waren ze daar in dat veld. Dus dat was. En die hadden gesprekken over vader, die hadden gesprekken over vrouwen. Niet op een hoogstaand niveau, neem ik aan. En Jozef zat daartussen en hij voelde zich daar niet lekker bij. Ken je dat een beetje? Weet je, als de geest van God in je woont, dan heb je best wel moeite met een hoop dingen om je heen. Want je leeft in een wereld waar een heleboel andere dingen gebeuren. En 12 of 17, maar straks ga je naar een middelbare school. Dat gaat nog wel, dat is waarschijnlijk een beschermde school waar je naartoe gaat. Maar dan ga je studeren of zo. En daar hebben ze niks met God. En daar zit je tussen. En dan voel je je niet lekker. Maar je moet er wel studeren. Of je komt in de bouw. En tussen de middag dan zitten ze daar te kaarten met elkaar. En dan zijn de verhalen die ze hebben. Daar hoor je vloeken, daar hoor je vuiligheid, daar hoor je allemaal nare dingen. En daar zit jij tussen, net als Jozef. Daar zat hij tussen en dan was hij blij als hij thuis kwam. Dan zei hij, pa, misschien is het wel niet goed hoor dat ik het zeg, maar als je wist hoe lastig of het is om tussen die jongens te moeten leven. Als je wist wat ze het over hadden, als je wist wat ze zeggen over u en over uw vrouw. Voel je? Kijk, dat is een van de bewijzen dat Jezus in je woont. Want er was eigenlijk, je kunt niet zeggen van Jozef, Jezus woonde in hem. Dat is een stap te ver misschien. Maar je kunt wel, dat lees ik even in hoofdstuk 41, in vers 37. Dat is natuurlijk een heel eind verder, maar dan staat hij voor de farao. En dan heeft hij zijn verhaal gedaan. En dan heeft hij gezegd tegen de farao, jullie moeten een man aanstellen die dat allemaal gaat regelen. En dan zegt de farao, dit voorstel nu, vers 37, was goed in de ogen van farao en in de ogen van al zijn dienaren. En farao zei tot zijn dienaren, zouden wij iemand kunnen vinden als deze? Een man in wie de geest Gods is. Daar heb je het. De geest Gods woonde in Jozef. Dat maakte het verschil. En als jij Jezus toelaat en de Heilige Geest komt in jouw hart, ja, dan maak jij het verschil. Maar een van de nare gevolgen is dat je in deze wereld niet altijd even lekker voelt. En dan ga je kiezen, als je straks 17 of 20 bent, dan ga je kiezen. Word ik gelijkvormig aan de wereld? Doe ik wat iedereen doet, zodat ik niet buiten de bak val? Of waag ik het om alleen te staan? En je hoort het van Michiel en je kunt dat, net had ik een gesprek weer met een ander. Aan alle kanten hoor, jongens, het is niet zo simpel hoor om christen te zijn. Zeker niet voor jullie in deze tijd. Het was toen ik jullie leeftijd had een stuk makkelijker om de Heer Jezus te volgen dan voor jullie nu. Er zijn zoveel, ik noem maar even één ding en daar ga ik niet op in. Maar alleen al die hele, wat ik noem, beeldschermcultuur waarin wij leven. Zulke. En zulke, daar staat er één, zulke. En zulke. Dat is lastig, want iedereen heeft het. Dat is moeilijk. Weet je, ik denk dat al die beeldschermen het beeld van God behoorlijk voor je afschermen. Als je al te veel van dit soort dingen, dan is er bijna geen ruimte meer voor God. Dan hoor je zijn stem ook niet meer. Dan zeggen, dan klagen we en zeggen, nou van God, daar merk je zo verschrikkelijk weinig van. Ik vraag me af of die er is. Ja, dat komt omdat je jezelf helemaal volstopt met wat er op je afkomt. David, van David staat er, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. Een heel ander verhaal. Psalm 17. Bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. En dat wordt de vraag als je straks 20 bent. Met welk beeld ga jij je verzadigen? En ervoor gaan zitten en het op je af laten komen is verschrikkelijk makkelijk. Hoef je niet zoveel voor te doen. En daardoor groeit er een generatie op die leeft, zoals iemand dat pas zei. Die leeft van buiten naar binnen. Ze laten alles op zich afkomen en je gaat geestelijk onderuit. En God zoekt jonge mensen die leven van binnen naar buiten. De Heilige Geest gaat in je wonen en je leeft van binnen naar buiten. Je leeft ook in die wereld. Maar je wordt niet beïnvloed door die wereld. Nee, sterker nog, jij beïnvloedt die wereld. Toen ik tot geloof kwam, was een hele radicale prediking. Ik ben veel zachter dan de prediker door wie ik tot geloof gekomen ben. Dat betekende dat ik helemaal uit de wereld wegging. Ik kan zo het een paar dingen noemen. Ik gebruikte een aardige slok alcohol, daar stopte ik onmiddellijk mee. Ik rookte, stopte ik onmiddellijk mee. Ik ging niet meer naar een bioscoop. Kortom, ik was op verjaardagen vroeger een gezellige jongen en nu was er helemaal niks meer aan, want ik dronk alleen nog maar jus d'orange en dat soort dingen. Dus ik ging heel ver weg uit die wereld. Dat is goed. Dat is goed, dat bewerkte Gods geest in mij. En toen liep ik daarin vast en dan moet je je weg weer gaan vinden. Toen merkte ik bijvoorbeeld dat zelfs de Heer Jezus in de Bijbel water tot wijn veranderde. Oh, ik had hem bijna op het matje willen roepen. Ik had bijna, ja, dat had ik echt in die tijd dat ik dacht, Heer, dit was zo'n goede gelegenheid, de wijn was op. Dat was toch een ideale gelegenheid voor u om dan te kunnen gaan getuigen. En om ze te vertellen van het evangelie. En u doet niks. U zegt niks, u bidt niet met ze. Sterker nog, u maakt dat ze weer wijn krijgen. 600 liter in die vaten. 600 liter wijn. Ik zou hem echt vermaand hebben in die periode. Later begreep ik, Jezus stond midden in het leven. Zonder daardoor beïnvloed te worden. Jij hoort in het leven, ook straks als je 20 bent. Een schip hoort in de zee. Dat is de plek van het schip. Jij hoort in de wereld. Je bent het licht der wereld. Je bent het zout der aarde. Dat is niet verkeerd. Alleen je moet niet gelijkvormig worden aan die wereld. Een schip hoort in de zee. Maar wee jou als het schip lek geslagen wordt en de zee in het schip komt. Dan zink je. En dat is de spanning. Dat is de spanning van het christelijk. Ik vind dat ook heel erg mooi. Van de Heer Jezus staat er. Dat hij dicht bij God was en dicht bij mensen. Hij was een vriend van tollenaars en zondaars. Daar ging hij mee om. Daar trok hij mee op. Ik heb later, toen ik terugkwam in de wereld. Als een ander mens. Niet meer zo dat de wereld mij besmette, maar andersom dat ik de wereld beïnvloeden mocht, heb ik geweldige contacten in die wereld gehad. Ik heb programma's gemaakt met Herman Brood, met Theo van Gogh, met een aantal van dat soort. Hè? We hadden het fantastisch met elkaar. En ik heb voluit met ze mogen spreken over het evangelie. Dan ben je terug midden in de wereld, maar je wordt er niet meer door geïnfecteerd. En dat is wat Jezus deed. Hij stond midden in de wereld. Nou, terug naar die Jozef. Jozef vindt het moeilijk om met zijn broers om te gaan. En hij vertelt dat aan zijn vader. En zijn vader vermaant hem niet. Zijn vader bevestigt het van Jozef, dit is goed. Want dan staat er in het volgende vers. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Jozef, jij springt eruit. En ik benader, ik ga voor jou een mooi kleed laat ik voor jou maken. Een pronkgewaad, dat is voor jou. En eruit durven springen in deze wereld. In Gods ogen een pronkgewaad mogen dragen. Waardoor je omgeving zegt, moet je dat zien. Maar jij weet, het is goed. Niet uit hoogmoed, niet uit hoogmoed, nooit. Maar wel, je bent anders. Prachtige tekst in de Efezebrief, gij geheel anders. Het is heerlijk om anders te zijn. Ik hoorde pas een dominee zeggen, het is een privilege van een kind van God om een vreemdeling te zijn in deze wereld. Ook zo'n mooie uitspraak vond ik dat. Hij zegt, vreemdelingschap is een privilege van een kind van God. Heerlijk, ik ben een vreemdeling in deze wereld. En ik sta er middenin. Dat is heel gezond, dat is heel boeiend ook. Jezus was een vreemdeling in deze wereld, hij stond er middenin. Dat is heel boeiend en dat kun je alleen maar leven als je dicht bij hem leeft hoor. Anders ga je of naar de ene kant of naar de andere kant de mist in. Je komt dan of dat je te veel van mensen afzondert, die kans liep Jozef ook. Of je komt zo dicht bij de mensen dat je met God niks meer hebt. Dus het is altijd weer een wandelen met hem en hij leert het je dat. Zijn vader geeft hem een pronkgewaad, maar niet aan, en dan staat er dit, toen zijn broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broers lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Dus educatief, opvoedkundig was het misschien niet sterk, maar geestelijk was het heel sterk wat vader Jacob deed. En dan staat er dit, en Jozef had een droom. Nou komt als derde God erbij om het te bevestigen. Jozef, ik heb een plan met je. En Jozef had een droom. En dan staat er. En hij vertelde die aan zijn broers. Daarom haatten zijn broers hem nog meer. Hij zei namelijk tot hen. Hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld. En daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar. En bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broers tot hem, wil je soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? En toen haatten ze hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. Hij was 17 jaar, toen had hij een droom. En dromen komen, dit soort dromen komen van God, zeker als ze zo in de Bijbel vermeld worden. Hij kreeg er daarna nog één, maar die laat ik maar even rusten. Hij droomt, we waren in het veld aan het schoven binden en mijn schoof richtte zich op en jullie schoven bogen zich voor mijn schoof neer. Hij voelt daarmee aan, terwijl hij het niet kan invullen, God heeft een plan met mijn leven. Net zoals God een plan met jouw leven heeft. En wat was het plan wat God met het leven van Jozef had? Dat hij straks, als er een geweldige hongersnood was in Egypte, dat Jozef de man was die als onderkoning op de troon zou zitten en het brood zou uitdelen. De farao zegt toen die honger er was, als de mensen bij, ga maar naar Jozef, die zal jullie brood geven. Jozef kreeg een leven van mogen geven. Uitdelen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het is mooier om hier te staan dan daar te zitten. En jongens als Bart en Michiel, die, ik weet niet precies wat ze gaan doen. Ik weet jouw naam niet, dat vind ik vervelend. Anders dan. Gerdien. Gerdien zit namelijk ook op de Bijbelschool. Dus is van hetzelfde niveau als Bart en Michiel. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Ik weet niet wat God met jullie voor heeft. Maar het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het is zalig om dit te mogen doen. Ook daar zou ik heel lang over kunnen praten. Ik heb in het bedrijf van mijn vader gezeten en God heeft mij eruit geroepen. Om de rest van mijn leven het evangelie te gaan verkondigen. En God deed dat met deze woorden. En ik vind het jammer dat ik er zo kort overheen moet gaan. Maar toen, want ik moest mijn vader in de steek laten, die stierf dan ook een half jaar later. En toen ik zei, Heere God, als u wil dat ik dit offer breng, maakt u me dat dan duidelijk. Toen zei God me, van die keer durf ik te zeggen dat God het zei. Hoewel je dan niet weet, komt het door je oren of door je hart. Maar ik zeg wel, God zei toen. Toen ik zei, Heere God, als u wilt dat ik dit offer breng, maak me dat dan duidelijk, dan zal ik het doen. Toen zei God, ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Ja, geen mooi woord, dat is de evangelie, jongens. God vraagt niks van je, God biedt je wat aan. Ja, hij vraagt ook wel wat, jawel, maar dat is vergeleken met wat hij aanbiedt, kun je dat bijna niet noemen, joh. Dat wij hebben veel te veel het evangelie in de sfeer gebracht van God vraagt wat van je, je mag dit niet en je moet dat. Flauwekul, God biedt je wat aan. God biedt je aan dat Jezus in je gaat wonen. En dan is het niet meer je mag niet, maar dan is het je kan niet, je wil niet. Dan is het niet meer een dressuur, want dan moet ik nou op letten. Wel nee, het is je nieuwe natuur geworden, hij woont in je. Toen hij 12 was, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader. Hij woont in je, dat biedt God je aan. Dat kan toch niet stuk? Ja, dat is best een lastig leven. Daar ben ik wel met jullie eens. Dat moet je allemaal leren. Je moet leren gewillig te zijn en hem zijn gang te laten gaan. Maar aan de andere kant, het is ook zo verschrikkelijk makkelijk. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Nou, dat doe ik vanmorgen ook. Hij biedt je wat aan. En je ziet uit het leven van Jozef, dat Jozef droomt. Mijn schoof richtte zich op, jullie schoven bogen zich neer. En je weet, later komen zijn broers en dan herinnert hij zich die dromen die hij gehad heeft. Want dan gaat hij ze eten geven. Maar ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Dus dat, wat zou ik nou zeggen? Op een gegeven moment, ik kom vanzelf even terug. Dat is Gods aanbod. Ik ga maar even naar terug. Oh, dit wou ik zeggen. Dat niet wil betekenen dat het makkelijk ging. Want vanaf de dag dat Jozef die droom gedroomd had, gaat het mis in zijn leven. Je kent allemaal het verhaal. Zijn broers haten hem. Nou, dan moet hij op een gegeven moment moet hij zijn broers gaan opzoeken. Dan zeggen ze, dan komt die aartsdromer aan. Laten we hem doden. Dan kunnen we zien wat er van zijn droom terechtkomt. Uiteindelijk gooien ze hem in een droge put. Daar zit hij, op de bodem van de put. De man die de dromen gedroomd had. Ja, van tijd tot tijd zit je op de bodem van de put, hoor. Als je de Heer Jezus volgt, dan zit je zo. Dan kom je iemand tegen en dan zeg je, pak Michiel maar weer even. Dan zeg je, hoe gaat het met je? Eigenlijk moet ik zeggen, slecht. Dan zit hij op de bodem van de put. Het hoort er allemaal bij. Helemaal niet zo'n ramp. Want je kunt zo diep niet zakken of hij zakt nog dieper. Eeuwige armen zijn onder je. Hij tilt je weer op en hij tilt je er weer uit en hij gaat met je verder. Nou, dan wordt hij verkocht en dan komt hij in Egypte en dan komt hij op de slavenmarkt. De zoon van een rijke herdersvorst, dan komt hij op de slavenmarkt en dan wordt hij verkocht. Komt hij in het huis van Potifar en daar komt dan, ja dames, het spijt me ontzettend, maar daar komt dan één keer een vrouw aan te pas. En dat is nou net weer niet zo lekker, maar het staat er gewoon, dus ik noem het hoor. Vanmiddag ga ik voor vrouwen praten en dan kom je daar maar bij. Dan zeg ik weer wat positieve dingen over vrouwen, denk ik. Maar nu is het even niet zo goed. Er staat dit. Maar het is wel goed om het te lezen even. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef. Dat noemen wij gewoon simpelweg verliefd worden. En ze zei, kom bij me liggen. Maar hij weigerde. En zeide tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag, probeer je maar voor te stellen hoor. En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Ik vind het zo mooi. Ik ben zo blij dat dit in de Bijbel staat. Dat niet alleen David en Bathsheba in de Bijbel staan. David ging de mist in. Jozef niet. Dus het hoeft helemaal niet fout te gaan in je leven. Bij Jozef ging het ook niet fout. Hij weigerde. En nee, waarom weigerde hij? Als hij het onder woorden had kunnen brengen, had hij misschien gezegd, jongen, ik heb gedroomd. Ik heb gedroomd dat God wat met mij voor heeft, mijn schoof richtte zich op en de andere schoven bogen zich voor mijn schoof neer. Denk je nou werkelijk dat ik die droom die God met mij voor heeft, ga verkwanselen voor een leuk half uurtje? Never. En hij weigerde. Je kunt alleen maar weigeren als je gedroomd hebt. Je kunt alleen maar nee zeggen als je iets ziet van wat God met jou voor heeft. Anders wordt het zo hard en zo wettisch en dan ga je zo makkelijk onderuit. Maar als je leeft in die droomwereld van God, als je leeft in het feit dat God wat met jou bedoelt, dan kun je in deze wereld nee zeggen tegen dingen waar een ander geen nee tegen kan zeggen. Dat is geen wet, dat is geen dressuur. Even nog, ik ga ietsje over mijn tijd heen jongens, maar sorry. Even nog een aardig voorbeeldje wat je helpen kan. Er was een man, die had een kat. En die kat had hij gedresseerd. En die kat die liet hij op de grond zitten met een kaarsje. En dan stak de eigenaar dat kaarsje aan. En zolang die eigenaar dat wilde, zat die kat heel devoot en vroom met dat brandende kaarsje in zijn pootjes. En iedere keer als er mensen kwamen, liet hij dat zien. Had die kat zo gedresseerd dat die kat dat echt kon. Met dat brandende kaarsje zat hij heel stil in zijn poten. Maar er was één vriend en die had dat kunstje nou al 3-4 keer moeten aanzien. En die was dat aardig zat. Dus toen moest hij weer een keer op bezoek. Toen dacht hij, ja, nou wil ik toch wel eens, ben ik daar wel eens een ent aan maken. Dus die ving een muis. En die deed hij in een doosje. En toen het kunstje weer getoond werd en het poesje daar netjes zat met het kaarsje in zijn handen, toen deed hij het doosje open vlak voor de muizen sprong. En toen sprong voor de kat en toen sprong de muis eruit. Nou, je kunt je voorstellen wat er gebeurde. De kat liet onmiddellijk zijn kaars vallen en vloog achter de muis aan. Natuurlijk, dat was toch zijn natuur. En jij kunt jezelf dresseren tot voor alles en nog wat. Maar wat je nodig hebt is dat je je oude natuur laat meekruisigen met Jezus Christus en een nieuwe natuur krijgt. De natuur van Jezus Christus die toen die 12 was, bezig was met de dingen van de Vader. Dan is het geen dressuur meer, dan is het natuur. Het is niet omdat je moet, het is omdat je kunt niet anders. En Jozef zegt daar nee tegen deze vrouw, omdat al gedroomd. Dat is wat we nodig hebben. Eigenlijk wat je nodig hebt is heel dicht bij de Heer Jezus blijven. En als je dat doet, dan merk je dat je weg in deze wereld bijna vanzelfsprekend. Het gaat met de nodige ups en downs, maar dat gaat bijna vanzelfsprekend. Ik wil even nog David en Bathsheba erbij halen. Eerst even, jongens. Er komen straks in het leven misschien zoveel Bathsheba's op je af. Zoveel vrouwen van Potifar op je af. Je hebt een boekje op je stoel liggen van een vriend van mij, Dick Barsen, en die spreekt daarover. Dat is allemaal vreselijk lastig om in een wereld met al die beeldcultuur van binnen rein te blijven. Enorme schat. Maar Jezus zegt, zalig zijn de reinen van hart, zalig. Hij zegt niet, jongens, het is moeilijk hoor. Oh, jongen, er mag helemaal niks meer. Mag nergens. Nee, hij zegt, zalig. En de reinen van hart. En het kan. Maar even nog naar David en Bathsheba. David en Bathsheba krijgt bijna altijd David de schuld. En natuurlijk was hij schuldig. Maar Bathsheba ook. Even voor de meiden nou. Rot, hè, dat jullie alleen maar dit soort verhalen te horen krijgen. Maar het gedrag van Bathsheba was niet goed te praten. Ze stond zich te baden op een plek waarvan ze wist dat de koning het zien kon. Ja, natuurlijk gaat de koning fout. Wat wil je? Dus Bathsheba's. Let op jezelf, ook daarin. Ook daarin. En bewaar je leven rein voor de vent met wie je straks trouwt. Hoop ik. Misschien ook niet, want trouwen is ook niet alles hoor, daar gaat het niet om. Maar toch? Ik heb er 15 jaar op zitten, dat is heel lint hoor. Nee hoor, jongens, trouwen is fantastisch. Even zo tussendoor. Maar begrijp je wat ik bedoel? Dat geldt zowel voor jongens als voor mensen. Ik moet snel, anders wordt het te laat, naar die derde jongen. Die vinden we in Johannes 6. En Bart heeft me al een eentje op weg geholpen. Want die heeft vanmorgen gelezen over die wonderbare spijziging. En Johannes, die altijd heel erg dicht bij de Heer Jezus leefde, heeft gezien dat het een jongen was die die broden daar kwam brengen. En dat vertelt hij ook in zijn evangelie. En daarom lees ik dat even, Johannes 6. Ik begin maar even in vers 5. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen we broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood en is voor deze niet genoeg als iedereen kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongen, daar hebben we onze derde jongen, hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft, maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Hier is een jongen die 5 broden en 2 vissen heeft. Nou, daar eindig ik mee. Die jongen, dus houd helemaal in het verband van een Jozef die daar brood uitdeelt. Die jongen had 4 dingen kunnen doen. Had 4 keuzes, 4 opties. Hij wordt daar bij de Heer Jezus geroepen. Hij heeft 5 broden en 2 vissen. Misschien moest hij dat halen voor zijn moeder. En hij wordt daar bij de Heer Jezus geroepen. En die vraagt van hem die 5 broden en die 2 vissen. Eerste optie was, hij had kunnen zeggen nee. Hou ik voor mezelf. Het is van mijn moeder. Het is van mij. Ik hou ze zelf. Dat kan jij ook met je jonge leven. Je kan zeggen tegen Jezus, ik hou het voor mezelf. Ik wil mijn eigen leven leven. Ik geef het niet aan u. Ik weet niet wat u ermee gaat doen. Ik heb er maanden over gedaan voordat ik mijn leven aan de Heer gaf. Ik heb tegen de Heer gezegd: Heer, ik wil 10 keer godsdienstiger worden dan ik nu ben, maar ik zeg geen ja tegen u. 10 keer godsdienstiger worden is een stuk makkelijker dan ja zeggen tegen God. Want als je je brood en je 2 vissen aan Jezus geeft, ben je ze kwijt. En als je je leven aan Jezus geeft, ben je het kwijt. Dat is heel definitief. Wie zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen, zegt Jezus. Wie het verloren heeft, om mijnentwil, die zal het vinden. Wat je aan Jezus geeft, ben je kwijt. En die jongen, de eerste optie van die jongen was dat hij het gezegd had, nee, ik hou het voor mezelf. Nou, denk eens na, wat wil jij? De tweede optie was dat die jongen gedacht had, ja, ik heb hier 5 broden en 2 vissen en er is niemand die hier te eten heeft. Laat ik het maar wat gaan uitdelen. En hij had zo op eigen houtje wat mensen te eten kunnen geven. Misschien, ik weet niet hoe groot die broden waren, een stuk of 20 mensen misschien. Maar er waren alleen al 5000 mannen, dus er waren zeker 10.000 mensen. Dan waren er 9.980 overgebleven die niks hadden. Dat kan. Je kunt je leven in dienst van mensen stellen. Humanitaire hulp noemen we dat. Dat is ook een keuze. Je kunt voor mensen gaan zorgen in horizontale zin. Van, ja, ik geef dat dan maar weg en ik zorg voor de ander. Ook een mogelijkheid. De derde mogelijkheid voor die jongen was dat hij gezegd had, Heer, ja, ik vind het een beetje eng. Ik geef u wel die 5 broden en die 2 vissen. Maar het is ook een beetje van mijn moeder. Dus, maar ik geef het u wel, maar u moet het wel heel laten. Wat had Jezus er dan mee kunnen doen? Niks. Dan had hij gezegd tegen die jongen, ja, dan moet je het zelf maar houden, want dan kan ik er niks mee. En jij kan je leven aan Jezus aanbieden en zeggen, Heer, ik wil mijn leven aan u geven, maar u moet het wel heel laten. Niet breken. Ik heb zo mijn eigen plannetjes, ik wil laten trouwen, ik wil een leuk huis, een aardig auto, ik wil een beetje carrière maken. Dus hier is mijn leven, Heer, maar u moet het niet breken, u moet het heel laten. En de vierde optie is, hier hebt u het, Heer, en doe er maar mee wat u wil. Zoals Maria zegt, zie de dienstmacht des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En dat is mijn vraag, wat wil je? Voor jezelf houden. Of een goed mens worden. Buiten Jezus om misschien. Of je leven aan hem geven. Onder voorwaarde dat hij het heel houdt. Heer, ik heb zo mijn eigen ideeën. En ik vind dat u daar rekening mee moet houden. Of zeg, hier ben ik. Breek het maar, Heer. Breek het maar. Laat me maar, net als die mensen die hier een getuigenis gaan, laat me maar door moeilijke wegen gaan. Laat het maar zwart worden, laat er maar een diep dal komen. U weet wat u doet. U woont in mij en u gaat net als met Jozef door dat diepe dal van die put en die verleiding en die gevangenis uiteindelijk naar het einddoel wat u met mij hebt, dat u me zet op een plek waar ik geven kan. En het is zo zalig om te mogen geven, net zo goed als dat het zalig is om een rein hart te hebben. Wat wil je? Nou gaan we stil zijn. We buigen ons hoofd en in die stilte hoop ik dat je tegen God zegt voor welke optie jij kiest. Moet je ook maar eerlijk zeggen, ook als je voor 1 kiest, toch wel zeggen. Want als hij niks zegt, kies je voor 1, denk ik. Ik wil mijn leven zelf houden. En dat je tegen God zegt, Heer, er zijn er 4 voor mezelf, of een goed mens worden buiten u om, of een religieus mens worden waar u in wezen toch niet echt aan mag komen, wat u niet breken mag, of de laatste, hier ben ik, Heer. Neem mij maar, breek mij maar en deel me maar uit, Heer. Want de Heer kan jou alleen maar uitdelen als die je breken mag, als die zijn gang mag gaan in je leven. En dat jongetje zelf kon er misschien 20 voeden. Jezus kan er, als hij jou in handen krijgt, met jou wel 1000 voeden. Wat wil je? In de stilte gaan we het nu zeggen en daarna dank ik. Hij hoeft het alleen maar te horen. Maar je moet wel, ja, ik wil wel graag dat je antwoord geeft. Zullen we stil zijn? Heer Jezus, wil u danken dat u ons zo nabij komt. En het eigenlijk van ons vraagt, wat wil je? Wat wil je voor de rest van je leven? We danken u, Heer, dat toen u 12 was, u bezig was met de dingen van uw Vader. En dat u in ons woont en in ons dat verlangen legt. En dat u, net als bij Jozef, ons vaak in deze wereld in lastige posities zet. Maar ons wel voert tot de plek die u voor ons bestemd hebt. Mijn schoof richtte zich op. Jullie schoven bogen zich voor mijn schoof neer. En daar zit Jozef op de troon. En hij ziet zijn broers komen en ze buigen voor hem. En toen herinnerde Jozef zich de droom die hij gehad had. God, wat bent u machtig. Wat bent u fantastisch. Wat bent u goed. En Heer, u ziet, er zijn zoveel mooie, jonge, kostbare levens hier voor uw aangezicht. En u kunt er zoveel mee. Maar u weet ook, Heer, dat ze een toekomst tegemoet gaan die niet zo simpel is. Een schermen, een beeldschermen cultuur. Met alles wat er op ze afkomt. En hoe zal het met ze zijn over 5 jaar? Over 10 jaar? U weet dat. Maar we weten wel, Heer, dat als ze nu radicaal hun leven aan u geven en zeggen, Heer, neem mij maar en breek me maar en zegen en deel het maar uit, Heer. Dat u in staat bent om hen er doorheen te slepen en uw einddoel met ze te bereiken. Heer, ik weet hoeveel u van ze houdt. En ik weet hoe dolgraag u wil dat het goed met ze zal gaan in de rest van hun leven. U stierf voor ze, omdat u dat zo graag in hen wil uitwerken. En we bidden u, Heer, dat u de kans krijgt om vanmorgen te doen wat u zo graag wil. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we u vertrouwen mogen. Dank u wel dat het waar is dat u kunt in ons leven wat we zelf niet kunnen. Dank u wel dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel voor uw Geest. Dank u wel voor uw plan. Dank u wel, Heer. Amen.